Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de vierde psalm zingen wij het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. En wat er verder volgt, we noemden nu het vierde vers van psalm 4. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Filippenzen 4, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, daarvan de paragrafen 6 en 7. Waarna wij zingen uit Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En wat er verder volgt, Psalm 145 en daarvan het vierde vers.
Want God die rijk is in barmhartigheid neemt naar het onveranderlijk voorneming der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in een droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zover niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, noch uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en haar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars, door het geloof, met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden, en voortaan een zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Wij lezen nu Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dat zeg, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans heb gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica heb gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb van wat u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en de Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagmiddag kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan Thessalonica en daarvan het 5e hoofdstuk en daarvan het 16e vers. We hebben u Filippenzen 4 laten lezen, omdat we vanavond 1 Thessalonicenzen 5 zullen laten lezen. In Filippenzen 4, we hebben daar de vorige dankdag over gepreekt, komen dezelfde woorden ook weer voor als in 1 Thessalonicenzen 5. Daarom hebben we dat hoofdstuk vanmiddag laten lezen. Maar de tekstwoorden vindt u in 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 16e vers. Deze woorden: verblijdt u allentijd. Tot zover. Verblijdt u allentijd, dat is ook het thema van de prediking van vanmiddag. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarin die blijdschap bestaat. In de tweede plaats willen we erop letten wanneer die blijdschap er moet zijn. En in de derde plaats willen we erop letten hoe die blijdschap wordt beoefend. Dus verblijdt u allentijd, onze eerste gedachte, waarin die blijdschap bestaat. Dit is niet zomaar een gewone blijdschap, jongens en meisjes, die je bijvoorbeeld hebt als je jarig bent. Maar dit is een hele bijzondere blijdschap, zullen we zien. Onze tweede gedachte, wanneer die blijdschap er moet zijn. En dan zegt de apostel daarvan: altijd, altijd, verblijdt u allentijd. En onze derde gedachte, hoe die blijdschap wordt beoefend. Want hoe kan dat nu eigenlijk, hoe kan iemand altijd blij zijn? Wel, het antwoord staat eigenlijk in Filippenzen 4. Daar geeft de apostel de heenwijzing waar die blijdschap vandaan komt. Hij vult die tekstwoorden daaraan. Eerst heeft hij ze geschreven aan de Thessalonicenzen en later aan de Filippenzen. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus heeft in de gemeente van Thessalonica een korte tijd gearbeid. En dat is een hele zegenrijke periode geweest. Hij schrijft daarvan in het eerste hoofdstuk: wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in de woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. Dus Paulus weet heel zeker dat het woord wat hij daar heeft mogen brengen kracht heeft gedaan in de harten door de Heilige Geest. Hij heeft in de gemeente van de Thessalonicenzen de vruchten van de verkiezing mogen bemerken. Maar de tijd dat Paulus daar gewerkt heeft is maar heel kort geweest. Eigenlijk had hij graag nog weer teruggegaan naar die gemeente. Want hij weet dat er ook grote gevaren zijn. Het is nog maar een jonge gemeente. En het geloof van Gods kinderen in Thessalonica, dat moet nog dieper worden, dat moet geoefend worden. En hij weet ook dat die gemeente bloot staat aan een heidense omgeving. Hoe zullen zij ooit staande blijven in deze wereld? De kennis moet nog vermeerderd worden. En dat is een van de redenen waarom de apostel Paulus deze brief heeft geschreven. En gemeente, in dat licht staan ook de vermaningen waar hij deze eerste brief mee afsluit. Het zijn verschillende vermaningen, korte vermaningen: verblijdt u alle tijd, bidt zonder ophouden, dankt God in alles. Daar hopen we vanavond over te preken, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede, enzovoort. Het zijn hele korte vermaningen die ook alles met elkaar te maken hebben, eigenlijk met de praktijk van het geloofsleven. Wat wil de apostel hier nu aan de Thessalonicenzen onder de aandacht brengen? Wel, hoe breng je nu dat geloofsleven wat de Heere gewerkt heeft in de praktijk? En daar geeft hij deze vermaningen voor. Vermaningen die heel makkelijk te onthouden zijn. En die aan de andere kant toch heel diep van inhoud zijn. In de Griekse taal, jongens en meisjes, bestaat onze tekst maar uit twee woordjes. Een hele korte vermaning. Verblijd u allentijd. Het eerste wat ik vanmiddag wil doen is eens nagaan, wat bedoelt de apostel Paulus nu met die blijdschap? Want het is toch wel een hele wonderlijke vermaning. Je kunt toch niet altijd blij zijn? Het is toch ook niet goed om altijd blij te zijn? Je mag dat toch ook van een ander niet vragen, om altijd blij te zijn? Wat bedoelt de apostel met deze blijdschap? Wat is eigenlijk blijdschap? Nou, dat is niet zo moeilijk. Blijdschap is het tegenovergestelde van droefheid. En droefheid is er heel veel geweest in de achterliggende maanden. Droefheid is er ook nu. En droefheid mag er ook zijn. Denk niet vanmiddag dat u nooit bedroefd mag zijn. Dat bedoelt de apostel hier niet mee te zeggen. Welke blijdschap bedoelt hij? Nou ja, er zijn verschillende vormen van blijdschap. Je hebt bijvoorbeeld een wereldse blijdschap. Mensen zijn daarop uit om te genieten, om lol te maken, om vermaak te vinden. En het valt de wereld heel zwaar dat die mogelijkheden er nu bijna niet zijn. En daarom zien we ook allerlei illegale feestjes ontstaan. Jongelui die toch graag een feest willen vieren, blij willen zijn, de zorgen en de moeite van het gewone leven willen ontvluchten. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Jonge mensen, als jullie zouden denken dat Paulus dat bedoelt, dan heb je het echt mis. Want zulke feestjes, daar had de apostel Paulus geen vermaak meer in. En als de Heere in je leven komt en laat zien hoe ernstig dat het leven is, dan zullen zulke feesten je hart niet meer hebben. Het gaat hier niet om ijdel vermaak, het gaat hier niet om werelds vermaak. Wat bedoelt hij dan als hij zegt, verblijd u allentijd? Nou, er is ook een oppervlakkige blijdschap. Dat is de blijdschap van het tijdgeloof. Het tijdgeloof is een geloof zonder wortel. Oppervlakkige blijdschap, dat noemde de oude dominees vroeger vaak het juichend christendom. Dat is de blijdschap van mensen die het treuren over de zonde niet kennen. Het is een blijdschap aan de oppervlakte. Mensen vertellen hele grote dingen, maar je mist het wonder. En omdat er geen wonder is, ja, kun je ook niet de diepe geestelijke blijdschap erin proeven. Nou, die blijdschap die duurt ook niet voort. Dat is een blijdschap die er even kan wezen, maar dat verdwijnt vaak weer als sneeuw voor de zon. Wat bedoelt de apostel Paulus als hij zegt, verblijd u alle tijd? Wel, hij bedoelt hier de geestelijke blijdschap. Is dat er ook geestelijke blijdschap? Jazeker, jongens en meisjes, weten jullie dat niet? Dat er ook in het geestelijke leven blijdschap is. Ik hoop toch dat jullie dat in de kerk wel eens mogen merken. Ik hoop dat jullie dat wel eens aan mijn gezicht mogen zien. Dat er in het geestelijke leven ook blijdschap is. Ik hoop dat jullie dat in de preken toch wel eens op mogen luisteren. Ik hoop dat er mensen zijn in je omgeving aan wie je dat ook merkt. Want de dienst des Heren is echt niet alleen maar droefheid. We hebben zojuist gezongen uit Psalm 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven. Dat zegt een kind van God, dat zegt David. Dan ter tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Dus David die zag in zijn tijd mensen die een overvloedige oogst hadden. En bij de oogst dan wordt er feest gevierd. Maar hij zegt, ik heb meer vreugde gehad. In al mijn ellende en verdriet meer vreugde gehad dan zij. Die alleen deze vreugde kennen. Zeker is er ook een geestelijke blijdschap. De Bijbel spreekt daar op veel plaatsen over. Ik zal in het kort zomaar 5 voorbeelden noemen. Handelingen 8 vers 8. Daar staat, en er werd grote blijdschap in die stad. En dat was geen aardse vreugde waar het over ging. Filippenzen 4 vers 4, we hebben het zojuist horen lezen, daar zegt de apostel, verblijd u in de Heere te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Nou, de apostel die spoort de mensen niet aan tot zonde. Het gaat over die geestelijke blijdschap. 2 Korinthe 13, daar zegt Paulus, voorts broeders, verblijd u. Handelingen 8 vers 39, daar lezen we de geschiedenis van de moorman. En hij reisde zijn weg met blijdschap. En in Romeinen 15, daar schrijft Paulus, de God nu der hoop, vervulle u met alle blijdschap. Als wij deze blijdschap niet kennen, gemeente, dan kennen wij het geestelijke leven niet. Want in het geestelijke leven ligt blijdschap. Adam en Eva in het paradijs, die wisten wat blijdschap was. Dat was een volmaakte blijdschap, dat was een blijdschap in God. Dat was een hele diepe vreugde. Daar was geen enkele verstoring. Daar was een volkomen harmonie. Maar die blijdschap die is er niet meer. Door onze zonde is de sfeer omgeslagen. De aarde is één groot tranendal geworden. Wat dat betreft dan hoeft het ons niet te verwonderen dat er zoveel ziekte is. Dat er zoveel zorgen zijn. Want op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. Die blijdschap waar het nu in de prediking over gaat, gemeente, die zal weer hersteld moeten worden. En dat is een wonder van Gods genade. Wat is dit dan voor een blijdschap? Nou, dit is een blijdschap in God. Dit is een blijdschap over God. De dichter van Psalm 43 spreekt over de God mij, der blijdschap mijner verheuging. Dus God is de bron van zijn blijdschap. Waar verblijdt die dichter zich dan over? Over God. Over de deugden van God. Over de werken van God. Die blijdschap waar de apostel Paulus hier over spreekt, dat is een blijdschap in Christus. Pas hebben wij stilgestaan bij zondag 33 van de Heidelbergse catechismus. En we hebben gezien dat de opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een hartelijke vreugde. Dat is die blijdschap die de apostel Paulus hier bedoelt. Het is de blijdschap van de nieuwe mens. Het is de blijdschap in de wet van God. Het is de blijdschap in de werken van God. Het is de blijdschap die voortvloeit uit de wortel Christus. En diezelfde blijdschap wordt in de Bijbel ook genoemd een vrucht des geestes. Dus dat is heel mooi. Die blijdschap is in God. Die blijdschap is uit Christus. En die blijdschap is door de Heilige Geest. Die blijdschap die komt voort uit het werk van een drie-ene God. Want het Koninkrijk van God is niet gelegen in spijzen en drank, niet in feestjes, jongens en meisjes. Maar het Koninkrijk der God is gelegen in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Diezelfde blijdschap wordt ook wel genoemd de blijdschap des geloofs. Dus je hebt het geloof nodig om die blijdschap te kennen. Als je het geloof niet hebt, dan ken je ook die blijdschap niet. Het geloof is nodig om je zonde te leren kennen, maar het geloof is ook nodig om deze blijdschap te leren kennen. Want alleen het geloof verenigt met Christus. En Christus is de wortel van deze blijdschap. Dus als ik het geloof niet heb, dan kan ik deze blijdschap ook niet kennen. En deze blijdschap staat tegenover de blijdschap van deze wereld. Dat heeft er werkelijk helemaal niks mee te maken. Dat lijkt er in de verste verte niet op. En daarom zal de wereld deze blijdschap ook niet begrijpen. De wereld heeft een eigen vorm van blijdschap. Alleen dat is een blijdschap waarvan de Heere zegt die zal tot droefheid worden. En Gods kinderen hebben inderdaad droefheid. Maar dat is een droefheid die tot blijdschap worden zal. Het is een hele wonderlijke blijdschap dus. De kanttekening spreekt over twee dingen. De kanttekening spreekt over goedsmoeds zijn en weltevreden zijn. Dus deze blijdschap heeft te maken met goedsmoeds zijn. Het is een blijdschap die voortkomt uit de hoop. Goedsmoeds zijn, dat is het tegenovergestelde van moedeloos zijn. Als Paulus hier zegt, verblijdt u alle tijd, dan zegt hij, houd moed. Houd de blijdschap van de hoop. En het betekent wel tevreden zijn. Tevredenheid geeft blijdschap. Je hebt soms mensen, jongens en meisjes, die arm zijn. En als je dan het kamertje rondkijkt, dan denk je, jongen, wat hebben die mensen weinig. Bijna helemaal niks. En toch kun je er zo goed wezen. Er is blijdschap. Waarom? Omdat ze tevreden mogen zijn. Vorig jaar hebben wij daarbij stilgestaan uit Filippenzen 4. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat heeft Paulus mogen leren. En deze blijdschap, gemeente, staat hier als een opdracht. Paulus zegt, verblijd u. En in de Filippense brief zegt hij, wederom zeg ik u, verblijd u. Dus blijkbaar moet je dat meerdere keren zeggen tegen de gemeente. Eén keer was niet genoeg. Waarom niet? Omdat ook Gods kinderen deze blijdschap niet altijd beoefenen. Omdat Gods kinderen daar ook niet altijd mee vervuld zijn. En als zij er niet mee vervuld zijn, dan gaat er ook niks van hun leven uit. En daarom zegt de apostel, verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u. U zult zeggen, ja, maar dat zijn maar momenten, dominee. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want Paulus zegt, verblijd u te allen tijd. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, wanneer die blijdschap er moet zijn. En dat klinkt u misschien zo vreemd in de oren. Te allen tijd. Misschien denkt u wel, is dit nou wel een tekst voor de dankdag, dominee? Ik vond die tekst van vanmorgen toch geschikter in deze moeilijke tijd, want er is meer droefheid dan blijdschap. Ja, toch hoeft dat niet zo te wezen. Daarom juist wil ik graag over deze woorden spreken. Er mag in deze tijd ook blijdschap zijn. Er kan in deze tijd ook blijdschap zijn. Er zou altijd blijdschap moeten zijn, zegt de apostel Paulus. Dat zijn mijn woorden niet. Maar dat zegt de apostel, de grote apostel, verblijd u te allen tijd. U zult zeggen, ja, maar dat is zo'n contrast, dominee, met de omstandigheden. Leest u de krant niet? Hebt u de persconferentie niet gehoord? Bent u ook niet vol met zorgen? Waar gaat het naartoe op deze wereld? Er is helemaal geen plaats voor blijdschap. Die tijd van Paulus was zeker een betere tijd dan wij? Nee, helemaal niet. Want de kanttekening spreekt ook over verdrukkingen. En die waren er ook in het leven van de apostel Paulus. Maar dat is nou juist het wonderlijke van deze blijdschap. Deze blijdschap laat zich niet beïnvloeden door de tijdelijke omstandigheden. Deze blijdschap wordt niet verdrongen door tijdelijke tegenspoed. Deze blijdschap is helemaal niet afhankelijk van voorspoed. Deze blijdschap kan er zijn in een leven vol van moeite en verdriet. Want als de apostel Paulus hier tegen Gods kinderen spreekt, gemeente, dan gaat die kinderen van de Heere in Thessalonica het verdriet ook echt niet voorbij, dat moet u niet denken. Gods kinderen krijgen geen paradijs op deze aarde. En de dichter zegt het veel wederwaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot. En toch mag ik tegen al die vromen zeggen vandaag, verblijd u. Verblijd u te allen tijd. Is dat niet buiten de werkelijkheid dan? Mag ik u een voorbeeld geven van een man die opsprong van vreugde, terwijl hij zeer veel tegenspoed had? Misschien bent u mij in gedachten al voor. Ik denk natuurlijk aan Habakuk. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, tegenslag, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, tegenspoed, en het werk des olijfbooms liegen zal, teleurstelling, en de velden geen spijs zullen voortbrengen, armoede, en dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, verschrikkelijk, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, geen voedsel. Nou, wat dan? Dan zegt Habakuk, jongens en meisjes, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heil. Zie je dat het kan? Want bij Habakuk was het zo. Habakuk lijkt wel een wondermens te zijn, maar hij is geen wondermens. Habakuk was een gewoon mens, net als wij. Van vlees en bloed. Maar waar ligt het geheim? Habakuk spreekt over de God mijns heils. De God van mijn heil. Habakuk spreekt hier over zijn zaligmaker. En de vreugde die hij heeft in zijn zaligmaker, die is niet afhankelijk van voorspoed. Die is niet afhankelijk van rijkdom. Die is niet afhankelijk van bezit. Maar die blijft ook in de diepte, die blijft ook in de moeilijke tijden. Dus deze blijdschap is onafhankelijk van tijdelijke voorspoed of tegenspoed. In het natuurlijke leven dan zie je dat de blijdschap van mensen op en neer gaat, want dat is afhankelijk van de omstandigheden. Maar dit is niet afhankelijk van de omstandigheden. Denk niet dat Gods kinderen in de achterliggende coronamaanden geen blijdschap gehad hebben, gemeente. Want dat is er zeker geweest en ik hoop dat u het mocht merken. Het was er verschillende keren tijdens een rouwdienst. Het was er verschillende keren toen ik hier alleen op de preekstoel stond en er 2 of 3 broeders in de kerkraadsbanken waren. Terwijl mijn hart huilde, denkt waar is de gemeente, was er een blijdschap in het woord. Een blijdschap die niet afhing van hoe vol de kerk zit of hoeveel mensen dat er zijn kunnen. Ik kan u zelfs zeggen, deze blijdschap is zelfs niet afhankelijk van geestelijke voorspoed. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik snap het even niet, want nou legt u altijd de nadruk op de kennis van de ellende. En u zegt dat het noodzakelijk is dat iemand zijn zonde leert kennen, 3 stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En stel je nou voor dat iemand midden in het stuk van de ellende zit, dan kan hij toch geen blijdschap hebben in God. En zojuist zegt u, als je deze blijdschap niet kent, dan ben je geen kind van God. Maar het kan toch zijn dat iemand in het stuk van de ellende verkeert, dan kun je toch niet zeggen, verblijd u? Verblijd u te alle tijd? Jawel, dat kan wel. Dacht u dat iemand die echt zijn ellende leert kennen en daarover weent, dat zo iemand geen blijdschap heeft? Dacht u dat zo iemand helemaal niets van het stuk der verlossing ervaart? Is het zo dat eerst dat stuk van de ellende voorbij moet zijn, eer dat iemand iets gaat proeven van het stuk van de verlossing? Is het niet zo dat de zaligmaker al in het stuk van de ellende iets laat proeven van die geestelijke vreugde die er ligt, ja, die er zelfs ligt in het bewenen van je zonde? U moet maar eens nalezen wat Christus doet in het stuk van de ellende in het boekje van professor Wisse over de ambten van Christus. Gemeente, het wenen over de zonde, dat geeft meer blijdschap dan de hele wereld geven kan. Jongens en meisjes, als je die droefheid over de zonde leert kennen en je hebt een leven achter de rug van feesten en je vrienden zeggen, kom, ga mee. Dan zeg je, nee, dat hoeft voor mij niet meer. Ja, maar je bent zo ongelukkig. Nee, ik zou toch niet terug willen. De brug naar de wereld is voor mij opgehaald. Ik kan niet meer terug, maar ik wil ook niet meer terug. Want er is niets beters dan voor de Heere op je plek te mogen zijn. Dus er zijn mensen die verkeren in geestelijke tegenspoed. De Heere breekt ze af, de Heere ontdekt ze aan hun zonde. Zalig worden, dat is voor hen nog zo ver weg. En toch, ze willen niet terug. En ze kunnen niet terug. Omdat de dienst des Heeren hen veel meer vreugde geeft dan de hele wereld hen ooit geven kan. Dat is toch een wonderlijke blijdschap. Verblijd u te alle tijd. Dit is een blijdschap, gemeente, die wordt zelfs in Gods oordelen niet teniet gedaan. Wat zeg ik? Deze blijdschap zal juist in de weg van Gods oordelen tot verdere ontplooiing komen. Daar lees ik van in onze Heidelbergse catechismus als het gaat over de wederkomst van Christus, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal. Kijk, die blijdschap van de wereld, die gaat eraan als je voor Gods rechterstoel staat. Maar deze blijdschap, die zal juist zijn volheid krijgen als iemand in het gericht Gods komt. Omdat het een blijdschap is in God. Omdat het een blijdschap is in de deugden van God. En weet je, het wonderlijke is dat de vijanden mij deze blijdschap niet af kunnen nemen, jongens en meisjes. Die blijdschap zit zo diep in mijn hart, dat de vijand die blijdschap niet weg kan nemen, wat de vijand ook doet. De dichter van Psalm 138 zegt, is het dat mijn vijands gramschap brandt? Gods rechterhand zal redding geven. En dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Zie je wel, dat dat een blijdschap is die beoefend wordt in moeilijke tijden. Deze blijdschap hadden de apostelen in Handelingen 5. Ze waren gevangen genomen, ze waren geslagen. Ze moesten veel lijden om de naam van Christus. Nou, het zal je maar overkomen. En wat lees ik dan van die apostelen? Als ze losgelaten worden, dan gaan ze weg, verblijd zijnde dat zij waardig geacht waren om zijns naams wil smaadheid te lijden. Dus dan kan het zijn dat iemand veel moet lijden om de naam van Christus. Dat iemand veel tegenslagen krijgt om de dienst van de Heer. En dat iemand dat zo'n verwaardiging vindt, dat hij blij is dat dat hem ten deel mag vallen. Dat ik dat mag doen, om zijns naams wil smaadheid te lijden. Dat is een bijzondere vreugde. En dat is een vreugde die is niet door de vijanden teniet te doen. Ik denk, om een ander voorbeeld te geven, aan Paulus en Silas. In de gevangenis in Filippi, jongens en meisjes, hadden die mannen het makkelijk? Nee, want je weet wat er gebeurd is. Toen Paulus daar aankwam, toen dacht hij dat de mensen op hem stonden te wachten, maar ze moesten buiten de stad, waar enkele vrouwen vergaderd waren. En je weet hoe het later gegaan is. Hij werd gevangen genomen, zijn rug werd stuk geslagen, zijn handen in de stok. Bewaard door de stok bewaarde. Die mensen die moeten vreselijke pijn gehad hebben. Die waren in de donkerste kerker, in een vuil hol. Nou, dat zal een klaagzang geweest zijn daar tussen die beiden. Nee hoor. Nee, want ze hebben samen midden in de nacht gouden lofzangen gezongen. En een lofzang, is dat nou droefheid of blijdschap? Dat is blijdschap. Dat is een blijdschap die kun je zelfs hebben als slaan ze je lichaam kapot. Dat is een blijdschap die kun je hebben al word je weggetrapt door de vijand. Dat is zo'n wonderlijke blijdschap. Daarom zegt de apostel, verblijd u te allen tijd. Kijk, en nou is dat makkelijk te zeggen door iemand die er geen ervaring mee hebt. Maar dat kunnen we van Paulus niet zeggen. Paulus, we kunnen niet zeggen, die man die zegt dat zomaar goedkoop, verblijdt u te alle tijd. Die weet zeker niet waar het over gaat. Nou, Paulus wist heel goed waar het over ging. Paulus die wist van lijden, hij wist van zwakheid, meer dan wij. Als we dat register eens lezen, wat Paulus allemaal meegemaakt heeft in zijn leven. Gemeente, dan gaat de hand bij ons op de mond. En toch, hij wist het uit ervaring. Wat dan de gemeenschap met Christus, want dat is het geheim, daar gaan we het zo over hebben in onze derde gedachte. Hij wist wat dan de gemeenschap van Christus betekent. En hij mocht het aan het einde van zijn leven met vreugde uitroepen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dat klinkt toch niet verdrietig? Maar dat is een jubel die hij mag uitjubelen als hij aan het einde van zijn loopbaan komt. Wat zijn Gods kinderen toch gelukkig, gemeente. Verblijd u te alle tijd. Mensen zijn bezig met een vaccin en dat is nodig om de angst weg te nemen en zekerheid te geven. En ja, nou mag ik preken vanmiddag over een middel dat in staat is om mensen altijd blijdschap te geven. Nou, ik denk, als er zo'n middel uitgevonden zou worden, stel je voor dat er een laboratorium is waar er een pilletje uitgevonden wordt dat iemand altijd blijdschap mag hebben. Ik denk dat er mensen zouden zijn die daar 1 miljoen voor zouden neertellen. Want dat is wat. Als je altijd blijdschap mag hebben. En nou mag ik prediken, gemeente, dat er een middel is dat is om niet te verkrijgen. Waardoor je altijd vreugde kunt hebben. Innerlijke vreugde, hartelijke vreugde, geestelijke vreugde. U zegt, ja, maar dat spreekt me niet zo aan. Nee, dat begrijp ik, want u kent die vreugde misschien niet. Maar die vreugde, dat is een veel heerlijker vreugde dan de wereldse vreugde. Als u daar maar ietsje pietje van geproefd had, dan zou u zeggen, dat moet ik ook hebben. De ogen die dat gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Als je daar iets van ziet, jongens en meisjes, dan ben je voor de wereld bedorven. Echt waar. Want dan zie je dat het goud van de wereld klatergoud is. Het is niks waard. Het is niet echt. Het is nep. Het is surrogaat. Als je het echte gezien hebt, dan wil je dat surrogaat niet meer hebben. Dat is goedkoop. Maar het echte, dat heeft waarde. En dat is nog te verkrijgen. Verblijdt u te alle tijd. O, dat dat meer gezien zou mogen worden. Dat er meer van ons uit zou mogen gaan, volk des Heren. Van die innerlijke, die hartelijke vreugde. Die de ellendekennis niet in de weg staat, maar die juist door de ellendekennis verdiept wordt. Hoe meer naar de Heere uitgedreven, hoe afhankelijker van Hem, hoe meer dat zijn deugden op mijn hart gebonden liggen, hoe meer ik de vreugde in mijn ogen zal uitstralen en in mijn leven zal laten zien van de dienst van deze koning. Verblijd u te alle tijd. Een woord voor in de crisistijd, ja zeker. Een onbevattelijk woord. Maar wel een waarheid. Maar hoe moet dat dan? Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. Want groot is 's Heere heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 138. Onze derde gedachte, hoe die blijdschap wordt beoefend. U zegt, dat zou ik wel eens willen weten, dominee. Nou ja, niet voor niets. Ik heb al gezegd, die vermaningen die horen bij elkaar. Maar niet voor niets wordt deze vermaning gevolgd door bid zonder ophouden. Kijk, als het ene er niet is, dan is het andere is er ook niet. Die blijdschap die vindt niet zijn bron in onszelf. Dat moet van buiten komen, van buiten ons. Want het zou onnatuurlijk zijn om te denken dat dat bij ons vandaan komt. Bid zonder ophouden. En bidden is gemeenschap oefenen met God. Bidden, dat is niet zomaar een verlanglijstje bij de Heere neerleggen, maar dat is ten diepste met God gemeenschap hebben. En als je dat hebt, ja, dan is er ook deze blijdschap. Die blijdschap is niet, de bron is niet mijn vrouw. Denk eens aan Job, stel nou voor dat zijn vrouw de bron was van zijn blijdschap. Nou, dan was het over en uit geweest. Hebben we vanmorgen gehoord, die bron van blijdschap is niet je man, die bron van blijdschap is niet uw kind, die bron van blijdschap is niet uw rijkdom, die bron van blijdschap is niet je bedrijf. Ja, dan gaat het voorbij. Maar dit is een blijdschap in God. En daarom zegt de apostel ook in de Filippenzenbrief, verblijd u in den Heere. Dit is een blijdschap in de gemeenschap met Christus. Dit is een blijdschap die voortvloeit uit de geloofsvereniging met Christus. Christus is de bron van deze blijdschap. Christus heeft zelf deze blijdschap. Want we lezen van hem dat hij de kruisweg is gegaan. En dat hij dat gedaan heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. En die vreugde die is de Heer Jezus nooit kwijtgeraakt. Daarom heeft hij het gedaan. De vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Je moet niet denken dat de Heer Jezus nooit blij geweest is. Maar anders dan wij vaak blij zijn, weet je waarin de Heer Jezus blij was, jongens en meisjes? Hij was blij in het welbehagen van God. En wij stoten ons daar vaak aan. Maar dat was voor de Heer Jezus een bron van blijdschap. Te diezelfde uren verheugde zich Jezus in de geest en zei, ik dank u, Vader, dat er een welbehagen is. En dat u deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, die begrijpen hier ook niks van. Maar heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Verblijd u te alle tijd. Wat doet Paulus eigenlijk? Hij drijft die gelovigen uit naar Christus. Want Christus is de bron. Hij zegt eigenlijk, mensen, u leeft te ver bij hem vandaan. En als je dicht bij hem mag leven, dan zal ook deze blijdschap die uit hem voortkomt, beoefend worden. En dan kun je verblijd zijn te allen tijd. Was ik dan maar verblijd te allen tijd. Want dat Gods kinderen dat niet zijn, dat komt omdat die gemeenschap van hun kant niet altijd functioneert. Maar hoe moet dat dan in rouw, dominee? Dat is toch wat als je het liefste wat je hebt kwijtraakt. Dat is zeker wat, dat moeten we niet onderschatten. Maar dan mag de gelovige, dan kan de gelovige zijn hart of haar hart voor de Heere uitstorten. En dan geeft dat blijdschap dat er één is die ook in deze grote nood van mij weet. Maar hoe moet dat dan in crisis, dominee? Wel, als er gemeenschap mag zijn met Christus, als ik door het geloof met hem verbonden mag zijn, dan zal die crisis mij het hoofd niet breken. Als het anker van mijn hoop vast ligt in hem, dan kan het scheepje gebeukt worden, maar dan ligt het toch vast. Als Christus de bron van mijn blijdschap mag zijn, dan mag ik in duisternis op hem vertrouwen. Wie is er onder de lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijn knechts hoort en geen licht heeft. Duisternis. Dat hij vertrouwen op de Heere zijn God. Dan kun je zelfs in tijden van duisternis je verlustigen in de Heere. Maar in tijden van gevaar dan, dominee. Dan mag je op hem hopen. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. Geeft dat geen vreugde? Ja, maar in tijden van lijden dan, dominee. Nou, in tijden van lijden, dan mogen we ervaren dat er één is die veel meer geleden heeft. Die veel dieper geleden heeft. En als ik het oog op hem mag slaan, dan voel ik mijn eigen pijn niet eens meer. Als ik zie wat ik dan nog heb en wat hij heeft moeten missen. Ja, maar in tijden van vervolging dan, dominee. Nou ja, dat hebben we net gehoord. Dat is een voorrecht. Als je om hem vervolgd mag worden, dat is een voorrecht. Dat is een reden om verblijd te zijn. Ja, maar in tijden van armoede dan. Nou, dat hebben we toch gezongen uit Psalm 4. Gij hebt in het hart meer vreugd gegeven dan ter tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ja, maar in tijden van moeite dan. Nou, dan mag ik op hem steunen. Zoals de bruid mocht steunen op haar liefste. Ja, maar in tijden van onbegrepen wegen dan. Ja, dan mag ik vertrouwen dat hij de wijsheid heeft. En dat hij mij nooit zal brengen op het verkeerde pad. En in tijden van wegzinken dan. Ja, dan mag ik mijn handen naar hem uitstrekken. En in tijden van geloofsbeproeving dan. Ja, dan wijst de Heere de stapstenen van zijn belofte om houvast te vinden. Ja, maar ja, we kunnen nog een poosje doorgaan, gemeente, maar u zult geen omstandigheid mij kunnen noemen waarin deze zaligmaker de zijne niet helpen kan. En u kunt geen omstandigheden bedenken waarin deze Jezus niet de bron kan zijn van de vreugde van de zijne, verblijdt u te alle tijd. Paulus wijst de schapen naar de herder toe. Naar de opperste herder, te midden van al hun moeite en ellende. Kijk, en de mens van nature kent die blijdschap niet. En als je nou niet meer hebt dan de wereld, als je niet meer hebt dan de aarde, kan ik begrijpen dat mensen moedeloos worden. En dat ze, je mag niet eens een verjaardag vieren. En je mag niet eens meer 100 mensen op je trouwerij laten komen. En je mag niet eens je familie bezoeken. En je mag niet eens een feestje. En je mag niet eens een barbecue. En je mag helemaal niks meer. Wat heeft het leven nog voor inhoud? Ja, als dat je leven is, dan heeft het inderdaad niet zoveel inhoud meer. Maar dat moet je leven niet zijn. Paulus zegt, het leven is mij Christus. En als dat ons leven mag worden, hoe moeilijk dat de omstandigheden dan ook zijn kunnen. Maar dan hoef je niet slecht te hebben. Sterker nog, dan zijn dat vaak de tijden, moet je maar eens aan Gods kinderen vragen, dan zijn dat vaak de tijden waarin ze de meeste vreugde hebben. Want anders dan word ik vaak afgeleid, ook door die aardse blijdschap. En dan merk ik dat mijn oude bestaan dat toch ook wel fijn vindt en meegetrokken wordt. En achteraf krijg je daar weer aanvechtingen over. Maar in die tijden dat daar geen plaats voor is en dat ik alleen met de Heere mag zijn, jongens en meisjes, dan is de blijdschap in de ziel, dat is niet in woorden uit te drukken. En dat is wat Paulus bedoelt. Hij zegt, je moet bij Christus zijn. En je moet het niet zoeken in het wereldse. Je moet het niet zoeken in het aardse. Want dat is een blijdschap die vergaat. En dat is een blijdschap, hij zegt, van wereldse mensen, zegt de Bijbel, ze zullen zelfs in het lachen nog droefheid hebben. Dat merk je, de wereldse blijdschap is niet een echte blijdschap. Het is surrogaat. Maar die geestelijke blijdschap, die zal straks verwisseld worden voor een eeuwige blijdschap. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En waar komt die blijdschap dan vandaan? Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Daar gaat het ook over in Psalm 4. Verhef gij over ons het licht, uws aanschijns, o Heere. Want dat is de echte blijdschap. En dat wordt straks voor Gods kinderen de eeuwige blijdschap. En de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en treuring zullen wegvluchten, wegvlieden. Dat is de echte blijdschap. En als nou de hele crisis daarvoor dienen mag, dat ik buiten Jezus geen vreugde meer vinden kan, dan is het een rijk gezegende tijd. Dan verlost het mij van heel veel ballast. En alles wat het niet is. En dan hou ik alleen datgene over wat werkelijk waarde heeft. Die vreugde, gemeente, jong en oud, die gun ik u van harte. En daarom zie daar naar uit. Wees daarmee bezig. Vraag, als u zegt, ik weet niet waar het over gaat, of je zondaar voor God mag worden. En als je zo op je knieën terechtkomt, dan zul je zeggen, dominee, ik ben onbekeerd, maar ik begrijp nou wat u bedoelt. Want zoveel vreugde heb ik mijn hele leven nog nooit gehad. Amen.